Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord?
Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Ma Nishma. We zijn een poosje uit de lucht geweest, maar we zijn weer terug. En ik heb vandaag een gesprek met Jack van der Tang. Die... Hartelijk welkom, Jack.
Dankjewel.
Dat moet ik eerst maar zeggen.
Ja.
Ja. En Jack, je bent naast Pillar of Fire ben je ook betrokken bij de stichting Ezra. En juist daarom hebben we dit gesprek. Hadden we alle twee min of meer... het plan opgevat om in de komende tijd een aantal gesprekken met elkaar te voeren met betrekking tot de actualiteiten.
Ja.
In deze roerige tijden waarin er een verschrikkelijke oorlog plaatsvindt in Europa en waar honderdduizenden mensen op drift zijn geraakt.
2 miljoen.
2 miljoen zelfs nu al. Ja. Tijden waarin ook mensen huis en hart verlaten en op weg moeten gaan naar het onbekende, niet wetende waar zij en of zij ooit terug zullen keren.
Ja.
Daaronder zijn heel veel mensen van het Joodse volk. Israëli's ook. En mijn eerste vraag is... deze oorlog is min of meer... hoewel hem een beetje misschien aan zag gekomen... maar heeft ons toch verrast. Heb jij hem aan zien komen?
Ja, als ik zou zeggen ja, dan klinkt dat arrogant. maar om heel eerlijk te zijn, ja en nee. Je ziet wat er gebeurt, maar op het moment dat het gebeurt, overvalt het je vreselijk. En dan heb je niet in de gaten dat het toch erger is dan je denkt. Misschien wil je het ook niet. We hadden een vergadering met leiderschap van Ezra. En daar was een van de mensen, die heeft in de Vietnamoorlog gevochten. En toen hadden we het over de voorbereidingen. En er waren een aantal dingen niet goed gegaan in de voorbereidingen. En die was zeer verontwaardigd en die herhaalde steeds maar... Als een dictator zegt dat hij gaat aanvallen, dan gaat hij aanvallen. Waarom geloven wij hem dan niet? En dat raakte mij wel, want ik dacht, ja, hij heeft diverse keren gezegd dat er wat gaat gebeuren. En hij heeft ook wel gelogen natuurlijk.
Ja.
Maar om heel eerlijk te zijn, had ik het verwacht, ja, maar ik had diep in mijn hart gehoopt dat het niet zou gebeuren. Ik weet het eigenlijk niet goed wat ik erop moet zeggen, maar ik denk dat iedereen dat heeft gehad.
Ja, ja. Je noemde zojuist eventjes Stichting Ezra. Misschien zijn niet iedereen, elke luisteraar, op de hoogte van Stichting Ezra. Misschien kun je heel even kort...
Nou, Ezra, de naam Ezra betekent help. Hulp.
Hulp, ja.
En dat is... De Stichting Ezra is een internationale organisatie.
Mm-hmm.
Opgericht door Mel Hoetzel uit Amerika. Hij is nu 83, geloof ik, of zo.
Zo.
En zij hebben inmiddels in heel veel landen in de wereld hebben zij teams. In Zuid-Amerika hebben ze ook een behoorlijk netwerk in... Oost-Europa, maar ook in Rusland en daarbuiten alle andere landen.
Ja.
En ze hebben bijvoorbeeld een van de grootste teams in Oekraïne. 25 mensen die daar werken en die nog steeds actief zijn. En ik liet je net nog wat foto's zien die we kregen uit Kiev en net daarbuiten. Een hele rits van busjes.
Ja.
We hebben in Moldavië mensen, in Polen mensen. En we zijn nu bezig om de landen rond Oekraïne heen. Maar dat is iets wat al een hele tijd al... 26 jaar bestaat, geloof ik.
Ja. Hoe lang ben jij erbij betrokken?
Nou, heel kort. Want ik werd officieel internationaal spreker. Daar hebben we het wel eens over gehad hier.
Ja.
En toen kwam COVID.
Ja.
Dus toen kon ik niet reizen. En nou is de oorlog er. En nou ben ik eigenlijk meer bezig met het organiseren, met het bellen, met het coördineren samen met Pat Frame. Zij is de vrouw die al, ik weet hoe lang, in de Aliyah-wereld actief is.
Mm-hmm.
Zij is denk ik een van de langste die actief is al in die wereld.
Maar ook binnen Stichting Ezra.
Ja, zij is operationeel directeur. Met haar heb ik veel overleg. En zij kan het ook allemaal niet aan.
Nee,
dus ik ben nu ook aan het bellen. Ik ben vandaag met Roemenië, met de kerk aan het bellen geweest.
Ja.
Voor opvang.
Ja.
Maar ja, dus ik spreek nog steeds niet echt.
Nee.
Buiten onze gemeente. Nee. Maar dit hoort er ook bij.
Ja, absoluut. Ja, mooi. Welke bemoeienis heb jij nu... In de tijd die we nu met elkaar beleven. met Alia, met Joden, met Oekraïne.
Ja.
Nou ja, je bent er heel druk mee, maar...
Ja, door mijn activiteiten in de afgelopen jaren heb ik natuurlijk een aardig internationaal netwerk opgebouwd van mensen die ik ken.
Mm-hmm.
Waarbij ik ook een telefoonnummers heb. Ik werk samen met Max Veenstra, die veel aan hulpverlening doet. Max en ik hebben een organisatie met nog iemand opgezet uit Polen in Israël, Israël Relief Aid. En deze persoon, David, die heeft dus ook een geweldig netwerk. Die kent alle Joodse gemeenschappen, alle rabbijnen. En daar heb ik ook contact mee. We hebben ook via hen werken wij.
Mm-hmm.
Maar ik belde gisteren nog Max op. Ik zeg, het is wel frustrerend hoor. Het is voor het eerst dat ik dit zo doe. En ik denk voor velen is dit voor het eerst dat er een oorlog komt waar we eigenlijk allemaal wisten. Er gaat ooit een oorlog komen.
Mm-hmm.
Maar je bent ongelooflijk hard aan het werk. Je bent connecties aan het leggen. Je bent dingen aan het uitproberen. En dan aan het eind van de dag heb je denk je wat geregeld. En dan is het ineens niet meer nodig. En dat is nu een paar keer achter elkaar gebeurd. En dat is wel frustrerend. En toch moet je door blijven gaan.
Ja.
Maar we hebben bijvoorbeeld financieel geholpen met een aantal weeshuizen uit Odessa. En die zijn naar Israël toe. Dat hebben
vanuit
wij betaald.
Stichting
Ezra. En dat hebben we betaald naar de Joodse gemeenschap.
Okay.
In New York heb ik dat overgemaakt.
Mm-hmm.
We hebben 6 bussen geregeld uit Kiev met Chabad.
Ja.
Dat hebben we naar Chabad overgemaakt. Maar dat wordt door hen geregeld. Mm-hmm. En ik ben contacten aan het leggen. Maar we hebben natuurlijk buiten deze twee dingen nog zoveel meer.
Ja.
En nu ben ik even gefocust op Moldavië.
Uh-huh.
Daar hebben we een team wat het eigenlijk niet meer aan kan. Daar is het zo. Het is een van de armste landen van Europa. Misschien het armste land.
Mm-hmm.
En de man die daar de leiding geeft, Igor, die werkt momenteel 20 uur per dag. Nou, dat houdt niemand lang vol.
Nee.
Dus we hebben nu een bus met 2 chauffeurs heen gestuurd. Die wordt nou volgeladen onderweg nog met hulpgoederen.
Okay.
En nu zijn we bezig om wat plekken te gaan vinden in Roemenië.
Mm-hmm.
Zodat mensen uit Moldavië naar Roemenië kunnen. Vandaar Boekarest, vliegveld, terug naar Israël.
Okay.
Maar in Moldavië wordt ook gevlogen. En dan wordt echt alleen maar vlucht uit Israël. Dan gaat het vliegveld open.
Ja.
Die dicht is.
Ja.
En dan komt dat vliegtuig en dan gaan er mensen die naar Israël gaan. Het is wel heel bijzonder hoor, wat er gebeurt. En wat ik ook zo bijzonder vind, is dat alle organisaties met elkaar samenwerken. Je hebt Ebenezer in Polen, maar die daar samenwerken met ons. En met,
mm-hmm.
Met ons. We werken met elkaar samen.
Ja.
En je ziet toch wel het besef, het gaat niet om ons, maar het gaat echt om Gods Koninkrijk. We moeten samenwerken. En dat vind ik wel echt wel heel bijzonder om dat te mogen zien. Ja,
dan kan ik me niet voorstellen.
Dus als iemand wat vraagt, het heeft niks met Ezra te maken, help ik.
Ja,
dus, okay. Want ja, weet je, Ezra is belangrijk, daar zit ik aan verbonden. En ik ben blij dat ik daardoor heel veel contact heb die ik kan gebruiken.
Ja, absoluut. Ja, maar de stichting Ezra, helpt die uitsluitend mensen met een Joodse achtergrond?
Ja.
Oké, okay. Maar andere mensen, ik kreeg in mijn contacten de laatste tijd ook een... Ja, maar er zijn ook andere mensen. Die moeten toch ook geholpen worden?
Die andere mensen worden ongelooflijk goed geholpen. Ik sprak mijn broer vanmorgen.
Ja.
En mijn broer zit in de auto's. Mm-hmm. Er was een autobedrijf waar hij veel mee doet. En daar hebben ze een aantal bussen nu geregeld.
Mm-hmm.
En die zijn nu naar de grens van Polen, vol met hulpgoederen. En dan brengen ze mensen. En die directeur van dat bedrijf, die is dus ook bereid om mensen op te vangen.
Ja.
Nee, daar is ook heel veel hulp voor. Daar doen de gemeentes heel voor. Maar de Joodse mensen
mm-hmm.
en het helpen om ze naar Israël te brengen is echt onze roeping. En daar willen we ons bij houden.
Ja.
Maar die andere mensen zijn absoluut. Ik wil die echt niet wegcijferen of zo.
Nee.
Het is gewoon vreselijk wat met hun ook gebeurt en zo.
Ja.
En het ergste is natuurlijk dat de meeste hun, tussen de 18 en de 59 mogen de mannen niet weg.
Nee, vreselijk.
Dus je gaat weg en je laat je man achter. Zul je hem ooit nog zien?
Ja. Ja, dat zijn hele diepe vragen, denk ik.
Ja, kun je niet indenken als je dat niet meemaakt.
Nee, ik kan me voorstellen. Er zijn natuurlijk ook hoe ervaren mensen die Jood zijn of de Israëli zijn, willen zij ook echt wel terug naar Israël? Want er is heel veel mensen die ervaren dat ook niet. 1, 2, 3. Ik sprak, vorige week sprak ik Karen en Jair Strijken. En die zeiden ja... niet alle Joden staan te trappelen om naar Israël te gaan, omdat het ook niet altijd een veilige plek lijkt te zijn voor die mensen.
Ik heb 2 weken geleden, toen het begon, net gezegd van wil je uit de Oekraïne wel naar een land wat ook onder vuur ligt, waar ook een oorlog kan uitbreken?
Ja.
Als ik die keuze zou moeten maken, zou ik het ook niet weten.
Nee.
Dus ik snap dat heel goed, maar wat er nu gebeurt, is nog nooit in de geschiedenis gebeurd.
Nee.
Nu is er een staat Israël.
Mm-hmm.
En voor de oorlog wilden eigenlijk de meeste Joden niet terug. Men was zich aan het voorbereiden, maar de werkelijkheid was dat ze eigenlijk helemaal niet weg wilden.
Je bedoelt de oorlog die nu gaande is?
In Oekraïne.
Ja, oké, ja.
En in Oekraïne moet ik zeggen, niet de Oekraïne. Weet je wat trouwens het verschil is? Ik las dat van de week, want dat wist ik niet. Want de Oekraïne, dan was het nog een provincie van Rusland. Oh. Maar Oekraïne, dan is het een land.
Ah, oké.
Dus, ja. Maar,
zoals de provincie Friesland.
Ja, dan maak je
het dan anders.
Ja. Nee, maar nee, daar hebben Jair en Karen volledig gelijk in. Er stond niet te trappelen. Ik heb wel eens een groep hulp, de Holocaust-overlevenden die wij hielpen in Israël, die sprak ik op een avond. En er zijn een aantal, die woonden in Oost-Oekraïne, waar dus de oorlog was toen.
Ja.
En die wilden weer terug. Omdat in Israël, de taal was een probleem. Er was geen werk en ze hadden het daar slechter dan in Oost-Oekraïne. En daar gingen ze naar een tijd van oorlog.
Ja.
Dat was voor mij echt, dat kon ik gewoon niet vatten. Dat iemand dat tegen mij zei. Maar nu heeft afgelopen vrijdag een rabbijn gezegd.
Mm-hmm.
En die zei, na deze oorlog zal er geen Jood meer in Oost-Oekraïne wonen. Er wonen er heel veel, ik weet niet, geen aantallen. En ik kreeg donderdagavond een telefoontje. Jack, kun je een heel aantal bussen helpen?
Mm-hmm.
De hele Joodse gemeenschap in Kharkov. Kharkiv, het is maar net hoe je het leest.
Mm-hmm.
Willen allemaal weg.
Zo.
En dan ga je ineens realiseren dat al die teksten die God in zijn woord heeft gezegd, dat hij ze thuis gaat halen en dat hij niemand achterlaat, dat dat nu gebeurt. En dat God dus een oorlog gebruikt om zijn volk ook thuis te halen.
Ja.
Het zal denk ik ook te maken hebben met een oordeel, maar ook met dat hij zijn volk thuis wil hebben. En dat is iets wat door deze oorlog dus echt gebeurt. Want waar kun je zometeen nog heen? En dan blijkt toch wel dat Israël behoorlijk veilig is. Want de mensen die in Israël wonen, ondanks, mijn zoon woont daar, maar ja, die zijn wel zich realiseren zich wel van het gevaar van Iran en zo, maar die hebben niet die angst of zo daar.
Nee, nee. Ik ben zelf ook een aantal keren geweest en dan vragen mensen inderdaad van, voel je jezelf toch wel veilig?
Ja. Maar volle vraag is dat, hè, eigenlijk.
Ja, eigenlijk als je er geweest bent, denk je van, hoe kun je die vraag nog stellen? Want je voel je zo vrij en zo absoluut niet bedreigd of weet ik het wat. Ja. Hoeveel mensen zijn er ongeveer die op dit moment Joodse nationaliteit hebben ook? Maar
nou, jij zei net een Israëliër.
Ja.
Israëliër is voor mij iemand die dus in Israël woont. Dat kan dus ook een Israëlische Arabier zijn.
Ja.
Maar echt Joden, en dan denk ik toch wel aan de 12 stammen. Maar ik denk dat je in dit geval dat wat lastig is in Oekraïne.
Ja.
Maar dat zijn mensen die dus een Joodse achtergrond hebben.
Ja.
En dan komt het nu het hele lastige. Niet iedereen is volledig Joods. Dus er zijn ook allerlei gemengde huwelijken.
Mm-hmm.
Er zijn een opa die Joods is. Nou, hoe kom je dan met een kwart? Hoe zit dat dan allemaal?
Ja.
En de aantallen, men spreekt nu over het algemeen over 200.000.
Ja.
En men dacht in de eerste week 10.000 gaan we er brengen. Maar daar zitten ze nog niet aan.
Nee.
Maar ik denk dat het er best wel eens meer kunnen zijn. Maar er is gewoon niemand die het weet.
Ja, wordt er gecheckt voordat mensen richting Israël gaan? Of mensen inderdaad een...
Het wordt gecheckt. In Moldavië is het op dit moment...
Als je dan een kwart voor een kwart Jood bent, mag je dan nog steeds?
Nou, op basis van het feit wat er in Nuremberg is afgesproken met de rassenwetten en alle Joden die opgepakt moesten worden.
Mm-hmm.
Diezelfde groep die door Hitler is aangesteld als Jood zijnde en naar de kampen moest.
Mm-hmm.
Die wet hebben ze aangenomen om mensen Aliyah te laten maken.
Ah, dat is
dus dat wordt hetzelfde gebruikt.
Ja.
Maar het is soms heel lastig wat er nu gebeurt. En dat is wel interessant. Niet iedereen zal dat weten, maar de meeste wel.
Uh-huh.
Is op het moment bijvoorbeeld dat een gezin Aliyah heeft gemaakt.
Mm-hmm.
En die hebben alle papieren. En er is een familielid wat dus niet dat kan bewijzen. Dan wordt het DNA afgenomen. Dan moeten ze naar de ambassade. Dan wordt daar het DNA afgenomen op de ambassade. Dat wordt gestuurd naar een universiteit in Israël. Er zijn meerdere universiteiten. En dan wordt het vergeleken in hoeverre er bloedverwantschap is. Mm-hmm. Is dat het? Dan is dat een aanvullend bewijs. Dit is inderdaad een Joodse familie.
Ja.
En dan mogen ze op basis van DNA mogen ze het maken. Maar het is niet zo van je gaat naar de ambassade, wil je met DNA eens testen en dan mag je het maken. Nee. Dat werkt dus niet zo.
Nee. Nee.
Hoewel in de toekomst weten we niet wat er nog gaat gebeuren met dat DNA.
Ja. 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 Hoe ervaar je deze tijd nu? Want nou ja, je hebt een dat is meer dan 2 jaar geleden, inderdaad een roeping gehad om bij Stichting Ezra iets te gaan betekenen voor Alea. En ik zie je zo'n beetje wat je aan het doen bent. En volgens mij voel je, ik kan het mis hebben natuurlijk, wel een beetje als een vis in het water.
Ik denk, ik zou je vertellen, ik ben in 1994 in Roemenië tot geloof gekomen.
Ja.
Toen ik terugkwam, was een van de eerste dingen die God me duidelijk maakte dat ik geroepen was voor de tijd van de jagers. In 1994. En de tijd van de jagers komt uit Jeremia 16, vers 16. Ja. Waarin staat dat God zijn volk thuis gaat halen. Er komt een exodus zoals die nog nooit geweest is. En dan staat er eerst de vissers, dan de jagers. Dus eerst vriendelijk en daarna is het niet goedschiks dan kwaadschiks. Ik heb altijd geweten dat dat mijn roeping was. En in de interviews die we hebben gedaan, toen ik in juni 2019 of juli 2019 mijn kantoor zat, dat ik zei, ik heb mijn hoofdstuk afgesloten, ik sla een nieuwe pagina open.
Ja.
En toen kwam Mel Hoetsel binnen en toen de Heilige Geest sprak, deze man gaat je leven veranderen. En toen wist ik, ja, nu is echt de fase aangebroken van mijn eindtijdbediening. Want ik noem het echt mijn eindtijdbediening, ondanks dat ik ook voorganger ben. Is dit wel iets waarvan ik echt ervaar roeping, maar ik moet je zeggen dat ik verbaasd ben over de contacten die ik heb eigenlijk opgebouwd in de afgelopen jaren. En die nou meewerken tot zegen.
Ja.
Maar ook hoe ik mensen bel, hoe gelijk contacten worden gelegd. Ik vind het ongelooflijk wat God. Maar het gaat niet om mij, hè. Het gaat echt om zijn volk thuis te halen.
Jawel. Maar goed, misschien zijn die eerste jaren ook wel een soort voorbereidend werk geweest.
Ja, dat
van absoluut. God, waarin hij min of meer klaargestoomd heeft.
Maar om op de vraag ook nog verder in te gaan, ik vind het wel heel erg. Heel erg. Als ik de beelden zie wat er gebeurt, dan kan ik echt wel janken. En dan zie je al die gezinnen, die kinderen, paps en mams of paps achterlaten. Maar dat geldt ook voor de Joodse gemeenschap. Want ik voel ook wel dat verdriet van de gewone Oekraïner. En ik moet je eerlijk gezegd zeggen dat ik niet geloof dat het bij de Oekraïne blijft. Ik heb zaterdag in de dienst een getuigenis verteld dat Ing en ik hadden een caravan en we hadden een paar keer heerlijk met de caravan door Europa heen gegaan. Het waren de mooiste vakanties, maar we hadden gewoon zo druk gekregen met ons stichtingwerk. Dat we dachten, nou weet je, we hebben dat ding, laten we hem eens op een camping zetten. Als seizoenplaats, om te kijken hoe dat werkt. Nou, dat werkt dus ook voor ons niet, want we gingen er ook nooit heen. Maar op de camping stond een chaletje, een heel mooi chaletje. En als we de hond gingen uitlaten, zag ik altijd een Israël vlaggetje. Maar er was nooit iemand. En op een dag waren we weer geweest. Ik zag die caravan weer. We waren weer terug bij onze caravan en kreeg onrust. En ik dacht van, nou weet je, ik ga toch eens even bij die mensen kijken wie het zijn. Misschien ken ik ze wel, weet je wel.
Mm-hmm.
Ik was toen heel actief met het Israël-platform. Toen heb ik met die mevrouw gesproken. Die stond in de tuin. Die was er nou. Ze vertelde wat ik deed en een praatje gemaakt. En toen vroeg ze of ik binnen wou komen. En toen ik binnenkwam, stelde ze me voor aan haar man, Abraham Fox. En Abraham Fox was een Jood uit Londen. Messiaanse Jood. Ik zeg Londen, maar misschien een andere plaats. En die stelde zich voor en die ging vertellen over zijn leven en waarom die naar Nederland was verhuisd. Hij vertelde dat hij een visioen had gehad, wat diverse keren terug was gekomen. En in dat visioen zag hij een station en hij wist dat het Nederland was. En daar kwamen treinen aan en elke keer kwamen er mensen uit, vluchtelingen. En hij wist dat het uit de Oostblok was. Hij wist dat de Joodse mensen ook erbij waren. En dat En met een plastic zakje en toen verdwenen ze. Dus ze gingen in de bossen of gingen op in de omgeving. En hij wist dus dat hij geroepen was om te helpen. En toen, hij wist niet waar het was. En toen is hij gaan zoeken en gaan zoeken. En toen kwam hij bij station Barneveld. En dat was het station wat hij in zijn visioen had gehad, gezien. En toen heeft hij daar een chaletje gekocht. Is hij daar gaan huisvesten, had 2 containers vol met kleding. Maar toen had hij gebeden en toen had de Heilige Geest tegen hem gezegd, ik wil dat je met niemand contact opneemt. Laat het aan mij over. Maar toen vertelde hij, Jack, en we kenden elkaar net, maar dat klinkt zo van Jack, maar later zijn we bevriend geraakt. Toen zei hij van, ik zag het niet meer zitten. Ik zit hier al jaren te wachten en er gebeurt niks. En toen heb ik afgelopen week gebeden. Toen zei ik, Heer, ik moet me nou echt iets gaan doen, want ik ben mijn vertrouwen kwijt. Ik heb het geloof niet meer voor. Heb ik het wel goed gehad met visioen en zo? En toen hoorde hij een stem en die zei, deze week, binnen nu en 7 dagen, ga je iemand ontmoeten. En die zal een sleutelrol of zoiets dergelijks zijn. Ik weet niet precies hoe dat precies ging, maar hij zal iemand ontmoeten en de persoon ontmoeten. Maar dat vind ik weer zo enkel klinken, want dan lijkt het net alsof ik het ben. Maar ik stond de 7e dag bij hem binnen.
Aan de deur te kloppen. Onvoorstel maar.
Ja, en ik heb niet de stem gehoord of zo. Ga nu naar die man of zo, helemaal niet. Ik merkte wel een bepaalde onrust van, joh, ga er eens even heen kijken.
Ja. Vanwege dat Israël-vlaggetje.
En ja, en maar als je nu kijkt, Kees, als je de beelden op tv ziet, mm-hmm. je ziet de mensen de trein ingaan, hebben ze maar 2 zakjes bij zich. Hè? 2 plastic zakjes vaak, of 1 plastic zak met kleding en meer niet. Ja. Er zijn er maar heel weinig die een koffer bij zich hebben.
Ja. Ja.
En het reizen is nu gratis. Hij vertelde dat hij had uitgezocht dat de treinen uit Barneveld een rechtstreekse lijn hadden met Berlijn en dan zo door naar Polen.
Mm-hmm.
Of dat helemaal zo is, ik heb dat niet gecheckt verder. En dat de reden was dat ook in Barneveld de mensen zouden komen.
Ja.
Er zijn nu 2 miljoen vandaag en men spreekt over 10 miljoen vluchtelingen.
Ja.
Het is iets wat nog nooit in de wereldgeschiedenis is gebeurd. Nu al niet meer.
Nee.
Niemand weet wat ons staat te wachten.
Nee.
Maar het beeld is wel waarheid geworden en nu gebeurt het. En eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Ik vind het geweldig dat alles wat er gebeurt, maar ik vind het helemaal niet leuk.
Nee. Ik bedoelde net ook niet.
Nee, dat weet ik ook wel.
Precies. Maar denk je dat ook Barneveld daar een rol in krijgt dan? Ik hoor een hele diepe zucht.
Ik denk dat elke plaats in Nederland ermee te maken gaat krijgen. Ja. Als er 10 miljoen zijn en
ja.
Weet je, nou, we zijn nu bezig met opvang, maar we kunnen het niet aan.
Nee.
Zometeen, want we hebben al een probleem. En wat denk je van de huizentekorten die er al zijn?
Ja.
Ik weet het echt niet.
Nee, maar Stichting Ezra zorgt hier alleen voor dat de mensen vanuit Oekraïne naar aliën maken naar Israël? Of willen jullie ook mensen helpen met de Joodse achtergrond naar andere landen toe?
Nou, sowieso bepalen ze zelf waar ze naartoe gaan.
Ja, maar goed, als mensen zeggen van...
We zijn geroepen om ze te helpen en ze op te vangen.
Ja.
Zelf denk ik, en er zijn al een aantal Joodse mensen in Nederland opgevangen.
Ja.
En wij hebben nu echt op ons hart gekregen om een lijst te gaan maken van adressen waar we ze kunnen opvangen.
Ja,
hè? En er zijn heel veel mensen in Nederland die al heel lang hiermee bezig geweest zijn. En dat is echt, dan kan je zien dat het een werk van God is. Dat hij dat, ondanks het vreselijke, dat hij toch al dingen heeft voorbereid... Ik heb gisteren nog, kan ik niet vertellen hier, maar een heel bijzonder getuigenis van iemand van 30 jaar geleden. En wat nu gaat gebeuren.
Ja.
Ik krijg veel telefoontjes. Nou, ik denk dat we ze moeten helpen, we moeten ze zegenen. Maar we moeten ze ook wijzen op het feit dat Israël de enige plek is.
Ja.
Maar we moeten ze wel helpen.
Ja.
Dus,
ja. Ik hoorde vanmorgen ook, tenminste we hebben elkaar even gesproken, dat er een paar mensen nu vanuit Nederland... naar Moldavië gereden zijn in een... kan je er iets over vertellen?
Ja, dat is wel heel bijzonder. We hebben in Moldavië hebben we Igor die daar 20 uur per dag met zijn... dat gaat niet lang goed.
Nee.
Ik heb zelf ook een tijdje 19 uur per dag gewerkt... en ik weet dat ik toen ook op een gegeven moment
gaat
bijna doordraaide. Maar ze zijn zo toegewijd. En we hebben gesproken, daar moeten mensen naartoe. Maar de taal is het probleem. Moldavië is vreselijk arm...
Ja.
Daar zie je echt nog op de foto's paarden en wagens. Hè. Dat kunnen we ons niet voorstellen.
Ja.
Uiteindelijk kreeg ik een bus aangeboden. Ik dacht een 18-sits. Het bleek later een 14-sits te zijn. Dat was wel jammer, maar op zich is een 14-sits ook goed. Er moeten mensen opgehaald worden in Moldavië van de grens.
Mm-hmm.
Die gaan naar een kamp en die moeten 2 keer naar de consul. Om de eerste keer om zich kennis te maken, om de papieren te geven. En de tweede keer om dan de papieren te halen.
Ja.
En dan mogen ze aliyah maken.
Ja.
Maar er is ook zwaar tekort aan voedsel. En er is geen 1 bed meer beschikbaar in Moldavië. Nergens meer. Niks meer.
Onvoorstelbaar.
In ieder geval, ik heb wat contacten gekregen in de afgelopen tijd. Ook met mijn reizen. En ik heb Wiljo en Pieter.
Mm-hmm.
Wiljo Berends, ik zeg maar mijn naam. En Pieter Hogendoorn, die hebben zich bereid verklaard. We kregen uit Zwitserland een bus aangeboden. En zij zijn... Ik zei gistermorgen belde ik ze op, luister, ik had al een paar keer gesprek gehad. Ik zeg, het gaat door, jullie kunnen. De bus moet opgehaald worden in Zwitserland.
Ja.
Nou, ze hebben een zekere Alfred, een vriend, die heeft hun gebracht naar Zwitserland gisteren nog, om 8 uur.
Zo.
We hebben om 7:30, Pat Frame en ik hebben samen met hun in een Zoom gezeten. hebben we ze opgedragen, hebben we gebeden met ze, hebben we ze gezegend, gebeden dat ook voor bescherming, dat Gods gunst ook op hen zou zijn. En zij zijn nu net weg uit Zwitserland. Daar hebben ze van heel veel kerkleden, die zijn spontaan hulpverleningsgoederen komen brengen.
Tja.
En er was een man met tranen in zijn ogen, die gaf ze 100 euro voor Oostenrijk voor het vignet.
Ja.
Er zijn contacten, nee, spontaan in Hongarije, die ze gaan helpen om de bus vol te gooien met goederen, hulpgoederen. Want ja, daar is zo'n tekort.
Ja.
En, ja. En die gaan daar een maand helpen.
Zo.
Dus die hebben gewoon hun vrouwen en kinderen achtergelaten en die gaan daar een maand helpen. Ik was echt ontroerd. En zij zelf ook, hè. Mm-hmm. En zij zijn echt al zo lang zo toegewijd. En dat dit gebeurt niet alleen daar, dat gebeurt op meerdere plaatsen.
Ja.
We zijn nu aan het kijken voor andere bussen, want we moeten daar echt meer. En ik ben nu aan het bellen voor het netwerk uit te breiden in Roemenië, want het lukt niet allemaal daar meer. Dus ze moeten nu naar Roemenië.
Ja.
Nou, ik had net al een kerk bij Boekarest. Die hebben een heel aantal bedden beschikbaar.
Mm-hmm.
Ja, weet je, het is, je bent druk, je kan niet echt goed nadenken. Maar het is een beetje onrealistisch gewoon wat er gebeurt.
Ja.
En weet je, wat gaat er nog meer gebeuren? Want het grote angst is, ook in Moldavië, dat de Russen als ze Odessa hebben ook Moldavië inkomen.
Mm-hmm.
Dus er zijn al daar hele gebieden wat behoorlijk Russisch is.
Ja.
Dus je moet door bepaalde gebieden niet rijden.
Ja.
En weet je, niemand van ons weet precies waar het toe gaat. Maar als ik luister naar de visioenen die al 30, 40 jaar geleden waren, dat er tanks in Europa zouden rijden, Russische tanks.
Ja.
En dan
zie je het nu op televisie.
Dan zie je, nu als het ooit zou gebeuren, realiteit. Dan moet het nu gebeuren. En als ik dan profetieën hoor uit, en ik ben altijd heel voorzichtig met profetieën. Ik luister wel, maar ja, het wordt even heel zwaar en dan komt de beste tijd voor Oekraïne. Dan denk ik van nou, bereid je voor alsjeblieft en bereid je voor op het allerergste.
Ja. Ja. Ja, want hoe duid jij de tijd waarin we leven? Kun je daar iets over van terugvinden, bijvoorbeeld in de Bijbel?
Nou ja, je kunt de Eerste Wereldoorlog niet terugvinden, de Tweede Wereldoorlog niet terugvinden, als dit de Derde Wereldoorlog wordt ook niet.
Nee. Het vluchten, je zegt dit is de tijd van de jagers, dan zeg je dat niet uit je duim, maar dat haal je wel uit de schrift. En is de tijd van de jagers, is die nu aangebroken?
Ja, op een nieuwe manier. Ik heb bijvoorbeeld zelf over een profetie over mijn leven, dat ik in Zuid-Amerika nog een rol ga spelen ook. Daar is ook de situatie zeer, zeer ernstig. Als je ziet wat voor mensen we daar weghalen, met gevaar voor leven ook door de mensen daar uit bepaalde landen. Venezuela, om maar een naam te noemen, moet ik niet altijd doen op de radio. Maar daar is, maar als ik kijk, gewoon heel eenvoudig, dan is het heel lastig om het precies te duiden.
Ja.
Ik denk zelf dat we veel dichter bij de wederkomst zijn dan we zelf denken. Ik geloof niet in de zin van maak je niet druk, de opname komt. Want dat hoor je vaak. Dat vind ik echt een hele gevaarlijke denkwereld. Want we zien nu, hoe gaan we dat uitleggen aan de mensen bijvoorbeeld in de Oekraïne, als we daar zelf mee te maken hebben.
Mm-hmm.
Bereid je voor op het allerergste. Er is in Europa toch wel een behoorlijke bloedschuld ten aanzien van wat er is gebeurd in de oorlog.
Ja.
Ondanks dat er op diverse plaatsen vergeving is gevraagd. Ik was 2 weken geleden was ik bij de Mariaschwestern in Duitsland. En daar had ik een heel gesprek. En daar was ik verrast over een opmerking die daar gemaakt werd. Over we zijn nog lang niet klaar. De Mariaschwestern, voor de luisteraars, is een beweging die na de oorlog gelijk ontstaan is in Duitsland. Die zeer actief is geworden. Het zijn een soort nonnen.
Mm-hmm.
En die hebben dus daar een verzoeningsbeweging opgezet. Vergeving gevraagd aan het Joodse volk. Alles wat er is gebeurd namens de Duitsers. Mm-hmm. Hebben een geweldige impact gehad. Zij zijn al zoveel jaar na de oorlog nog steeds, zeggen ze, we zijn nog steeds niet klaar. Het is echt niet daar gedaan. Als zij dat dan zeggen, dan verbaast me dat. Er is nog een bloedschuld. In Nederland is er vergeving gevraagd natuurlijk na de ridderzaal door de premier. Maar de bloedschuld die er is ten aanzien van het Joodse volk is wel heel groot. En als je gaat naar Deuteronomium 30, het laatste gedeelte waarin staat, hij gaat zijn volk thuis halen.
Mm-hmm.
Maar dan gaat hij de volkeren oordelen die zijn volk hebben geoordeeld, hè, gestraft. Staat er bij ons wat te gebeuren, dan staat er in Jesaja 60, Ik heb mijn Bijbel thuis laten liggen, anders had ik al die tekst even gepakt. Maar in Jesaja 6 staat dat het donker gaat worden over de volkeren, maar over Sion gaat het licht op. Als je dan Jeremia 16 erbij neemt, waarin God echt zegt, en er zijn meerdere teksten in de Bijbel, ik ga ze allemaal één voor één terughalen.
Het zal niet één achterblijven.
En nu zie je door die oorlog, als er geen oorlog was geweest, Kees, was het niet gebeurd. Waren ze niet weggegaan. Nee. En nu gebeurt het.
Nee.
Dus hoe het zit, ik geloof dat het met een oordeel te maken heeft ook. En daarbij komt, moeten we ook heel eerlijk zijn, dat het Joodse volk natuurlijk ook niet een volk is zoals leeft, zoals het hoort te leven volgens Gods Torah.
Nog niet.
Nog niet, maar dat gaat wel komen.
Ja, nou.
Dus ja. Ik vind het, zelf vind ik het een geweldige tijd, vind ik het een voorrecht, hè, in een tijd als dit, as a time for as this. Maar als ik dan denk, en dat zou jij ook hebben, je kinderen, je kleinkinderen,
ja,
dan heb ik daar wel mijn zorgen over.
Ja, absoluut. Ja. Nou, we hebben het gehad over hoe het op dit moment is, ook in Israël. Ben je niet bang dat de Joden die nu Aliyah maken, van de regen in de drup terechtkomen? Hè? Gezien de dreigingen ook van Iran, want die zitten ook niet echt stil. Samen met Rusland, die daar ook behoorlijk aanwezig is in die regio. En je hoort al geluiden dat op zee allerlei schepen liggen, ook van Russen. En die zijn er ook niet voor niets.
Nee. Kees, als ik met mijn menselijk verstand nadenk, ja, dan ben ik het helemaal met je eens.
Ja.
Maar dan denk ik toch, wij moeten vertrouwen op het woord van God. Dat hij ze terughaalt, dat hij Israël gaat bouwen. En dat niemand meer weg kan halen daar. Dat zijn de teksten waar ik mij, daar haal ik mijn hoop vandaan. Maar ook mijn vertrouwen.
Mm-hmm.
Het zal niet makkelijk worden.
Nee.
Het zal zeker wel het een en ander gebeuren, maar Israël zal nooit meer weggaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Nee. En ik denk echt dat we, als je daaraan begint te twijfelen, dat ook met mensen spreekt, dan moet je ze denk ik echt de Tenach, het Oude Testament, voor hen gaan openen en hen die teksten gaan laten zien. Dit is er wat er staat geschreven over de toekomst. Vertrouw in je God. Vertrouw dat dit gaat gebeuren. En dan krijg je natuurlijk een keer Gog Magog. Maar Gog Magog staat natuurlijk in beschreven dat God dan af gaat rekenen met dat leger. Het wordt niet makkelijk. Ik ga niet zeggen dat ze niks mee gaan maken. Want er zal ook een benauwdheid komen waardoor ze echt zullen gaan uitroepen. Dan krijg je natuurlijk gezegend. Dus hij die komt in de naam zeer dat ze zich uitroepen naar de Messias. Nee, ik menselijkerwijs ben ik in paniek. Maar als ik lees in de Bijbel heb ik vertrouwen.
Nou, dat is in ieder geval een hele mooie afronding. We willen dit soort gesprekken meer gaan doen.
Ja.
Om mensen een beetje bij te praten over de situatie in Israël. En om de situatie ook met betrekking tot Oekraïne. Ja.
Misschien kan ik nog een kleine update geven.
Prima.
Er is vanmorgen in Polen was het een chaos, ook met de organisaties onderling.
Mm-hmm.
Er is gistermiddag is daar een overleg geweest met de Joodse Agentschap. Die belde mij zowaar nog op. Ik dacht, waarom moet je mij hebben? Maar daar hebben alle organisaties bij gezeten. De christelijke organisaties zoals Ebenezer, Ezra en nog wat andere.
Mm-hmm.
En daar is heel goed overleg geweest. Daar gaat nu een bepaalde... daar gaan ze samenwerken. En men verwacht dat over een paar dagen daar de organisatie zo gestroomlijnd is. In de samenwerking, in alles samen doen.
Okay.
Dat daar een bepaalde rust gaat komen. En daar vandaan alles door kan gaan.
Ja.
Dus, want het was echt wel een... puinhoop.
Het is heel veel mensen toch overvallen natuurlijk hoe het er plaatsvindt. Ja. Hoe kunnen wij hier in Nederland, dat is een afsluitende vraag van mij, de Joden die in Oekraïne, uit Oekraïne willen vluchten, hoe kunnen we die helpen?
Ik denk sowieso is gebed het allerbelangrijkste. Ook om het feit dat er nog een heel aantal zitten die er echt uit moeten.
Ja.
Aan de westerse grens van Polen is het nog redelijk rustig, maar men verwacht daar ook.
Mm-hmm.
En dan is denk ik ook het gebed voor de mannen en de zonen, die dus niet weg kunnen, dat zij ook mee zullen gaan naar Israël. Dan hebben we geld nodig. Dat vind ik lastig om daar altijd over te praten. We hebben al een behoorlijk bedrag opgehaald als kleinere organisatie nu in Nederland. Maar ik heb tegen die lui bijvoorbeeld vanmorgen gezegd, die via Hongarije naar Moldavië ging. Jongens, die bus moet helemaal vol met spullen. Ze hebben daar zoveel geld, of zoveel, er is geen eten, er zijn geen bedden.
Ja, honger.
Wc-papier, noemen we dat, luiers en zo, al dat soort dingen. Probeer te kopen wat je koopt en dat geld wat we hebben gekregen gebruiken we er ook voor. Er zal duizenden zijn.
Ja.
Dat is dus wel echt heel erg belangrijk. Ik wil nog een bus kopen extra. Ja, weet je, en de andere organisaties zijn ook geweldige organisaties. Er zijn er zoveel.
Ja.
Ik wil ze toch noemen, want ik vind het belangrijk dat het gaat. Ik weet dat de Christelijke Ambassade doet heel veel met geld.
Mm-hmm.
Die helpt met bussen wegbrengen. Die betaalt die dingen. Je hebt Rugama, je hebt Nagamul, je hebt Christen voor Israël en Ebenezer. En er zullen ongetwijfeld nog een paar zijn die ik nou vergeet. Dat is natuurlijk lastig, maar Inge zegt altijd, als jij namen gaat noemen, vergeet je altijd. Dat is gevaarlijk en dat doe ik het toch. Maar ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Maar zometeen denk ik verwacht, je mag me er zelfs op aanspreken, maar ik verwacht echt dat wij ook te maken gaan krijgen in Nederland op grootschalige wijze met opvang.
Ja.
Zelfs in Frankrijk zijn de kerken die hebben gemeld. We hebben plek voor in Frankrijk.
Ja, maar zo'n bijzonder land. Daarvoor, ja, zeker. Ik had voor mezelf nog opgeschreven. Je zegt ja, gebed is het belangrijkste. Dat noemde je ook als eerste. Er is elke week ook een gebedsbijeenkomst.
Ja.
Die jullie houden via Zoom.
We hebben dinsdagavond altijd een gebedsbijeenkomst.
Ja.
En dat doen we al een tijdje voor Israël. En
ja.
Dat is nu echt gericht op deze situatie. Maar donderdag hebben wij de hele dag hier in ons gebouw vasten en gebed van 10 tot 5.
Okay.
Waar we echt voor de situatie gaan bidden.
Ja.
Ja.
Dus als mensen zeggen van nou, ik wil daaraan deelnemen, dan kunnen ze denk ik een mailtje sturen naar info@pillaroffire.nl of Radio Israël. Kunnen mensen zich aanmelden en kunnen ze of met de Zoom meedoen, gebed, of hier dan aanstaande donderdag aanwezig zijn voor
Als ze komen met de auto, dan moeten ze uitkijken, want parkeren is hier een ramp. Dus
daar spreek je het praktische weer uit.
Ja.
Goed, ik wil je nu heel hartelijk bedanken.
Ja.
Of je moet nog een afsluitende
hoor.
Nee, dan houden we het hierbij en dan hopen we u de volgende keer, en dat zal waarschijnlijk donderdag in de avond zijn, of in de middag, maar dat maken we nog even bekend, met elkaar opnieuw spreken. Hartelijk dank voor je aanwezigheid en voor je update, Jack.
Ja, graag gedaan.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.